Ik neem aan dat we allemaal wel eens van Israël hebben gehoord, het volk Israël. En op de een of andere manier boeit mij dat al jaren en steeds kom ik weer nieuwe dingen tegen. En bepaalde teksten, ook in de Bijbel, weet je, daar heb je jaren vraagtekens bij gezet en denk je, wat zal dat nou precies betekenen? Nou, we weten met elkaar dat het volk Israël Gods volk is. Dat heeft hij ook zelf gezegd. In Deuteronomium 7, vers 6 zegt hij, want u bent een heilig volk voor de Heere, uw God. De Heere heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem, om voor hem een volk te zijn dat zijn persoonlijke eigendom is. Het is zijn eigendom. Weet u, en dan is er ook nog een dankgebed van David uit 2 Samuel 7, vers 23. En dan dankt David God en dan zegt David, wie is als uw volk, als Israël, het enige volk op de aarde dat God is gaan verlossen om voor hem een volk te zijn, om zich een naam te maken voor u, Israël, deze grote en ontzagwekkende dingen te doen voor uw land, het land waar het volk woont, is van God zelf. Voor de ogen van uw volk, dat u voor uzelf uit Egypte verlost hebt, van heidenvolken en van hun goden. U hebt uw volk Israël voor eeuwig voor uzelf bevestigd als uw volk. En u, Heere, bent hen tot een God geworden. Dat is Israël, zoals we dat allemaal kennen. En we weten ook door alle eeuwen heen wat we gelezen hebben in Gods woord, dat het volk Israël op een gegeven moment God diende en weer de afgoden achterna liep. Het was altijd ups en downs. Eeuwenlang, tot op de dag vandaag. Zij weten niet wie de Christus is. Weet u, en dan zijn er altijd twee teksten in de Bijbel. En die gaan we ook met elkaar lezen. Dat is Matthäus 10, vers 5 en 6. En Matthäus 15, vers 24. En er staat, Matthäus 10... Ik ga deze morgen komen we heel wat teksten tegen en we gaan het niet allemaal lezen. Ja, bepaalde teksten lees ik voor. Niet dat we er op een gegeven moment beginnen te bladeren en dat u de lijn die ik probeer te geven niet meer kunt volgen. Ja, en ik probeer gewoon zo duidelijk mogelijk over te brengen wat ik bedoel. En dat is voor mij toch wel weer dat ik zeg, nou, ik ga het gewoon vertellen hoe ik daar tegenaan kijk. En weet u, ik ben gewoon op mijn manier de Bijbel gaan volgen, niet op een andere manier of weet je wel, inlegkunde. Ik laat gewoon de Bijbel spreken. En er staat in Matthäus 10, vers 5 tot en met 6, deze 12, dat zijn de 12 discipelen, zond Jezus uit en hij gebood hun, u zult u niet op weg begeven naar de heidenen en u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan, maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. Matthäus 15, vers 24. De Heer Jezus antwoordde en zei, ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. En nu kun je de vraag stellen, wie zijn de verloren schapen van het huis Israël? Wie wordt daarmee bedoeld? En wat is het huis van Israël? Weet u, u hebt het vast ook wel eens gelezen. Er wordt heel vaak geschreven over de verloren 10 stammen van Israël. Maar die hele gezegde komt in de Bijbel helemaal niet voor. De 10 verloren stammen van het huis Israël. En het is ook helemaal voor ons niet belangrijk waar ze zich bevinden. Weet u, er is maar één die weet waar ze zijn. En dat is God zelf. En dat gaan we wel even met elkaar lezen. Jesaja 66, vers 18 tot en met 20. Op een gegeven moment worden de 2 en 10 worden weer teruggeroepen uit de verstrooiing. En ook de 10 daarbij. En er staat de roeping van de heidenvolken. En wie die heidenvolken zijn, daar kom ik straks op. En En dan schrijft Jesaja, dan moet hij neerschrijven van God. De tijd komt dat ik alle heidenvolken en talen bijeen zal brengen. En zij zullen komen en mijn heerlijkheid zien. En ik zal een teken op hen aanbrengen. Ik zal uit hen die aan het gericht ontkomen zijn, boden zenden naar de heidenvolken. Tarsis, Pul, Lut, de booschutters naar Tubal, Javan, de ver afgelegen kustlanden, die geen tijding over mij hebben gehoord en die mijn heerlijkheid niet hebben gezien. Zij zullen mijn heerlijkheid onder de heidenvolken verkondigen. En zij zullen al uw broeders uit alle heidenvolken brengen als graanoffer aan de Heere. Alle broeders uit alle heidenvolken zal God bij elkaar brengen. Weet u, God die ziet alles. Wij hoeven alles niet te zien. En dat zijn van die dingen dat we vaak zelf dingen invullen, omdat wij het door moeten hebben en dat wij moeten weten hoe dat precies zit. En dan nog iets. De verloren schapen van het huis van Israël. En vaak wordt er gezegd, ook in de traditionele kerken, schapen, dat zijn ongelovigen. Ja, die zijn verloren. En weet je wel, en we moeten evangeliseren dat die verloren schapen weer terugkomen, dat ze tot geloof komen. Maar weet u, als je het over schapen hebt, nou dan heb je het niet over ongelovigen of waar ook over. Het is maar één volk waar schapen zo genoemd worden, als volk zijnde. Die teksten gaan we ook even lezen, maar we moeten wel weten waar we het over hebben met elkaar. We gaan even naar Psalm 95, vers 7 tot en met 9. Er staat in vers 7, nou we lezen alleen maar vers 7. Er staat boven, loof de Heere en wees hem gehoorzaam. En het gaat over het gelovige deel van het volk. En er staat, want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn weide en de schapen van zijn hand. Dan gaan we naar Psalm 80. Er staat vers 80, of hoofdstuk 80, vers 2. Herder van Israël, neem ter oren u die Jozef als schapen leidt. En Jozef, dat is het volk Israël. Weet u, het volk Israël zijn de schapen van zijn weide. Dus nu is het duidelijk wat schapen zijn. We hebben het hier over Israël. Over de verloren stammen van het huis Israël. De verloren schapen, sorry. En die schapen, die zijn geen ongelovigen die bekeerd moeten worden of wat ook. En wat is dan verloren? Waar zijn ze dan verloren voor? Nou, ze waren verloren voor het koninkrijk die aanstaande was in die periode toen de Heer Jezus hier op aarde liep. Weet u, ze konden het koninkrijk niet binnen, want het koninkrijk was aanstaande. Dat was de prediking van de Heer Jezus. Kom tot geloof, want het koninkrijk is heel dichtbij. En dat ging ook door in de handelingenperiode. Maar als je dat dan bekijkt, wat is dan het volk? Wat is het land? Wie zijn dat? Wie is dat? Weet u, en ik probeer gewoon deze morgen zo door de Bijbel heen te wandelen om te ontdekken waar hebben we het met elkaar over. Wie zijn die verloren schapen? En we starten met elkaar gewoon bij Abraham. Ik lees het kort voor. Er staat in Genesis 22 gaat het over de zegen van Abraham. En Abraham wordt gezegend en hij moet de sterren tellen, hij moet de korrels van de zand tellen. En dan staat er, en uw nageslacht, Abraham, zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. En het gaat natuurlijk over, en alle volken gezegend, wat gaat naar de toekomst toe. Een toekomst die nog komt, ook voor ons. Dan is daar een zegen voor Isaac. Isaac was in de tweede lijn. En we weten met elkaar, en dat is ook even parate kennis, dat in de Bijbel het nooit om de eerste gaat, de eerstgeborene, maar altijd om de tweede. Niet de Heer Jezus, maar Christus. In dit geval niet Ismaël, maar Isaac de tweede. De zegen ging over naar Isaac, de eerstgeborene. En dat staat in Genesis 26. En ook Isaac wordt gezegend. En ook daar staat weer hetzelfde. In uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Omdat Abraham mij gehoorzaam heeft. En u weet waarom dat Abraham gehoorzaam was aan God. Dat hij zijn enige zoon wilde offeren. Dan komen we bij Jacob. De zegen voor Jacob staat in Genesis 28. Maar ook Jacob was in de tweede lijn. Niet Esau, maar Jacob. En dan kunnen we ook lezen in Genesis 28 in de staat. En zie, de Heere stond boven aan de ladder en zei: ik ben de Heere, uw God van uw vader Abraham en de God van Isaac. En ook Jacob krijgt een zegen. In uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Ze krijgen alle drie die zegen van God mee voor de toekomst. En dat staat er in vers 15 van Jacob, Genesis 28 nog bij. En zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen overal waar u heen gaat. En ik zal u terugbrengen in dit land. Want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik gesproken heb. En we weten met elkaar dat Jacob's naam verandert in Israël. En dat betekent hij die strijdt samen met God. En dat kun je ook lezen in Genesis 35 vers 10. En God zei tegen hem: uw naam is Jacob. Maar uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël. En hij gaf hem de naam Israël. En er zijn daar ook nog de 12 zonen van Jacob, Israël. Dat waren Ruben, Simeon, Levi, Juda, Zebulon, Issachar, Dan, Gad, Aser, Naphtali, Jozef en Benjamin. Ik ken ze niet uit het hoofd. Ik ben zelf een van de 13 kinderen en ik weet precies wie de oudste is en ik kan ze zo naar beneden. Maar elke keer als ik dit moet onthouden, dan gaat even een stapje te ver. En we weten met elkaar dat Jacob door hongersnood gedreven vanuit Canaan naar het land Goshen ging. Egypte. En wat gebeurt hier en waarom ging daarheen? Omdat Jozef, u kent het verhaal van Jozef, daar als onderkoning was. En Jozef had twee zonen, Ephraim en Manasse. En zegt, en Israël die zegt, of Jacob, dat Jozefs zonen behandeld moeten worden als de zijne. En dan schrijft hij in Genesis 48, en dan zegt hij: nu dan, jouw twee zonen, die bij jou in het land Egypte geboren zijn, voordat ik bij je in Egypte kwam, die zijn van mij, zegt hij. Dat zegt Israël of Jacob. Ephraim en Manasse zijn van mij, net als Ruben en Simeon. En waarom dat hij Ruben en Simeon zegt, daar is ook een heel iets over te zeggen, maar daar gaan we nu even niet dieper op in. En ook hier gaat weer de eerstgeborene wordt aan de kant gezet. Het slaat weer eentje over. Het gaat ook weer naar de tweede lijn. En dat verhaal is ook wel vaker voorgelezen, maar ik wil het toch even weer voorlezen. Weet u, Jacob die zegent Ephraim en Manasse. En normaal, weet je, dan de rechterhand komt op de eerstgeborene en de linker op de die dan geboren wordt, de tweede. Maar op een gegeven moment, dan steekt Jacob zijn handen uit en dan gaat hij kruisen. En dan zegent hij in wezen de eerstgeborene als laatste en de laatste als de eerstgeborene. hoewel hij de jongste was, Efraïm. En wat gebeurt er? Toen Jozef dit zag, greep Jozef direct in. Maar vader, dit kan niet. U doet het verkeerd. En dan zegt Jozef, laat mij maar begaan. Want hij weigerde zijn handen terug te trekken en zo neer te leggen. En dan zegt hij, ik weet mijn zoon, ik weet het. Ook hij zal tot een volk worden. Ook hij zal aanzien krijgen, maar toch zal zijn jongste broer meer aanzien krijgen dan hij. En zijn nageslacht, en nu komt het, zal tot een grote menigte van volken worden. Zo zegende hij hen op die dag. Hij zei, Israël zal met jullie naam zegenen door te zeggen, mogen God u maken als Efraïm en als Manasse. Zo plaatst hij Efraïm voor Manasse. En hier begint het eigenlijk heel interessant te worden. De verhaal wat ik allemaal verteld heb, vaak heb je dat wel al gehoord. Efraïm, een volheid van volken zal worden. En in het Hebreeuws, ik heb opgezocht, is Melo Hakoyim. Wat in het Grieks vertaald is met heidenen. En dezezelfde uitdrukking komt ook voor in Romeinen 11 vers 25. Moet u zelf maar even nalezen. Dus heiden betekent eigenlijk letterlijk uit de volken. Oftewel uit de natie. En niet uit de natie Israël. En als je dat goed tot je door laat dringen, als je de Bijbel leest, dan heb je daar de hele Bijbel door, zo kijk ik er tegenaan, over de natie Israël. En dat is een volk. Maar daarnaast heb je ook nog de volkeren, de heidenen. Dus nu is er vooral, waar behoren wij toe? Kunnen we niet invullen. Maar, weet u, dat is iets wat toch wel heel belangrijk is om te weten. Je hebt het volk Israël. En je hebt de volkeren, de heidenen. En ik weet ook in de Bijbel, en ook in Titus, daar staat ook, gaat het ook over een volk. En er staat in Titus 2 vers 14, even een zijpaadje. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, en dan praten we over een brief van Paulus aan Titus, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk, speciaal voor hem, voor God zelf, om hem heen, zou reinigen, ijverig in goede werken. Dit komt één keer voor in het Nieuwe Testament. Een eigen volk. Weet u, en dat is geen natie. En er staat in het Grieks, Perusion, ik ken geen Grieks, ik heb het opgezocht. En dat heeft eigenlijk als opbouw rondom zijnde. En daar praat hij over de gemeente die zijn lichaam is. Een volk, alleen geen natie. Nu maken we even, dit even terzijde, een hele snelle stap. In de geschiedenis gaan we naar voren. We weten met elkaar dat het volk als slaven gediend heeft in Egypte. En dat ze daardoor God bevrijd zijn. En dat hij het hele volk en nageslacht van Israël door de woestijn leidt. En dat in het land Kanaan brengt. Met alle ups en downs van die. En er staat er in Deuteronomium, dat gaan we niet lezen, die kennen we met elkaar, anders gaat u thuis maar een keer lezen, Deuteronomium 28, daar hebben ze het over de zegen en de vloek. God zegt, als je doet wat ik zeg, dan word je gezegend. Als je niet doet wat ik zeg, dan volgt de straf. Weet u, we weten ook voor in de toekomst dat het volk berouw zal hebben. Dat kunnen we lezen in Deuteronomium 30. Als ze zich bekeren tot de Heere. Maar we weten ook met elkaar dat het volk Israël God in de steek heeft gelaten. Eerder 10, toen de 2. En we weten ook dat na verloop van tijd Israël eigenlijk aan God zelf niet meer voldoende had. Ze wilden een eigen koning. En God die wist waar het op uitliep. Eigenlijk keerden ze God de rug toe. En er waren 3 koningen. En dat was Saul, David en Salomo. En al deze 3 koningen, die hebben geregeerd over de 12 stammen van Israël. Maar we weten ook, als je dat leest, dat Salomo het volk leidde naar de afgoden. En als je een volk leidt in Israël, als Israël een andere god achterna liep, dan zei God altijd, ze hebben gehoereerd. Ze hebben overspel gepleegd, want ik was met hun getrouwd. Of ik ben met hun getrouwd. En God had hen al gewaarschuwd, doe dit nou niet. Weet u, en toen Salomo stierf, toen strafte God ook en wezen wat Salomo gedaan had. Het volk werd uit elkaar gescheurd in 10 en 2 stammen. En omwille van David was een zoon van Salomo, die kreeg 2 stammen. Kunnen we lezen in 1 Koningen 11 vers 36. En de andere 10 stammen werden aan Jerobeam, een knecht van Salomo, gegeven. 1 Koningen 11 vers 11. Kunt u nog allemaal volgen? Oké. En hier zien we langzaam de profetie over Efraïm. Uit hem zullen vele volkeren voortkomen. Vanaf dat moment zijn er 2 koninkrijken. Het zuidelijke koninkrijk, Juda en Benjamin, en het noordelijke koninkrijk, de 10 stammen. Het huis van Efraïm wordt het wel genoemd, huis van Jozef, maar ook het huis van Israël. En we weten met elkaar dat het noordelijke rijk, de 2 stammen, nog ongeveer 200 jaar ongehoorzaam is aan God. Ondanks dat God nog met hen getrouwd was, liepen ze toch andere goden achterna. Tot op een gegeven moment was de maat vol. En God die zegt tegen de profeet Hosea, je moet je een vrouw nemen, Hosea 1. En je moet zorgen dat je 3 kinderen krijgt. Of 3, er komen 3 uit voort. En hij trouwt Gomer. En als je dat dan leest, welke kinderen dat hij krijgt, dan gaat het hier over die 10 stammen. Waar God, die in wezen verscheurd waren, ongehoorzaam waren aan God. Dan is daar Yisrael. En dat betekent God verstrooid. Want nog even, en ik zal de bloedschuld van Yisrael vergelden aan het huis van Jehu. En ik zal het huis van Israël, de 10 stammen, wegdoen. Ik wil er niets meer mee te maken hebben. Dan wordt daar een tweede geboren, Loruhama. Geen ontferming. Want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël. Want ik zal hen zeker wegvoeren. Dan is daar Loami, niet mijn volk. U bent niet mijn volk en ik zal er niet meer voor u zijn. In Jesaja 7 vers 8, die voegt daar nog aan toe. Binnen 65 jaar zal Efraïm verpletterd worden en niet meer als zelfstandige volk bestaan. En Jeremia, weten we ook, die laat ons ook zien dat er een echtscheiding heeft plaatsgevonden tussen God en het huis van Israël, de 10 stammen. En dan kunnen we lezen in Jeremia 3 vers 8. Maar ik zag toen ik vanwege alles waarin het afvallige Israël overspel had gepleegd, haar weggestuurd had en haar een echtscheidingsbrief gegeven had, dat Juda haar trouweloze zuster, niet bevreesd werd. Zij ging zelf ook hoererij plegen. En omdat het koninkrijk van Juda niets geleerd had van het tienstammenrijk en ook de afgoden ging volgen, werden ook zij weggevoerd, gevangen genomen en weggevoerd naar Babel. En zij keerden na 70 jaar terug, omdat zij zich bekeerd hadden. En we kunnen lezen in Ezra en Nehemia dat Jeruzalem, dat de tempel herbouwd werd. En zij mochten terug van de koning van Babel. En weet u, en dan komen we bij die tienstammenrijk. En die tienstammenrijk, die is eigenlijk opgegaan door al die eeuwen heen in de volkeren. En hoe noemen wij die overige volkeren? Heidenen. En als je dan kijkt naar het koninkrijk Juda, die wel teruggegaan is, die mocht terug, tot op dat de Heer Jezus daar was in het land, worden zij Joden genoemd. En de eerste keer dat er een Jood genoemd wordt, dat is in Esther 2 vers 5. Kunt u nalezen. Maar wat heeft het allemaal te maken met ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël? Want daar ging het om. Weet u wat we net hebben gelezen? God heeft de tien stammen een echtscheidingsbrief gegeven. Maar wat zegt God over echtscheiding in zijn wet? Dat kunnen we lezen in Deuteronomium 24. En het komt in het kort neer dat eigenlijk het is een gruwel in Gods ogen om te hertrouwen met een vrouw nadat een man van diezelfde vrouw eerder al gescheiden is. Als ik ga scheiden van mijn vrouw en ik ga naar een ander en ik trouw later weer met haar, is dat een gruwel in Gods ogen voor Israël. Je moet het niet verwarren met de tijd van nu. Het was echt, het gold als wet voor Israël. Maar waarom? Maar als je dan naar God kijkt, God die was getrouwd met die 10 en die 2, en op dat moment nog steeds met die 2, ging hij zelf wel weer met diezelfde vrouw trouwen. Dus eigenlijk wat hij deed, ging in tegen zijn eigen wet. En er is iets, kwam ik tegen, God die zegt, doe wat ik zeg. En doe niet wat ik doe. Dus je zou bijna denken van, hij rechtvaardigt zichzelf, maar wat ik doe, ja, dat is eigenlijk wel tegen de wet, maar dat wordt getolereerd. Ja, doe wat ik zeg, zegt God, maar doe niet wat ik doe. Want hij heeft beloofd dat hij Israël terug zou verzamelen in het land en weer met het volk een verbond, een huwelijk zou sluiten. Dat kun je de hele Bijbel doorlezen. Zou dat dan ingaan tegen de wet? Dan zou je denken van wel. Want er staat, ik lees een paar teksten voor, dat God weer een verbond sluit of gaat trouwen met het volk. Met datzelfde volk waar hij van gescheiden was. Hosea 1 vers 11. Dan zullen de Judeërs bijeengebracht worden samen met de Israëlieten, de 10 en de 2. Zij zullen voor zich één hoofd aanstellen en uit het land oprukken. Want groot zal de dag van Israël zijn. Zeg tegen uw broeder Ami, mijn volk, en tegen uw zuster Rugama, ik zal mij over u ontfermen. Precies het tegenovergestelde. God zou zijn volk weer accepteren als vrouw. Micha 2 vers 12. Ik zal u, Jacob, de 10, zeker verzamelen, geheel en al. Ik zal het overblijfsel van Israël zeker bijeenbrengen. Ik zal het samenbrengen als schapen van Bosra, als een kudde midden in zijn weide. Het zal er gonzen van mensen. En zo zijn er zoveel teksten. dat God weer een verbond sluit, Jeremia 31, vers 31, met het volk. Maar ging dat niet in tegen de wet? Hoe kan dan God de verloren schapen van Israël hertrouwen zonder zijn eigen wet te breken of te overtreden en zonder te zondigen? En dit is nou het grootste mysterie van Gods woord. Hier draait het om voor mij en ook zoals ik de Bijbel lees van Genesis tot Openbaring. Het gaat en het draait alleen maar om Israël. Maar wat is nou die mysterie? Tot op de dag van vandaag is dit mysterie nog altijd verborgen voor zijn volk, die in de verstrooiing is, waar ze ook zijn. Zij denken nog altijd dat de Christus of die Jezus moet komen. Zij zijn bedekt, ze hebben een hoofddeksel op, ze zien niks. Ze snappen niets van het Nieuwe Testament. Maar ook heel veel mensen, gelovige mensen, snappen niets eigenlijk van de boodschap van Paulus. Ook niet van de wet en dat gebod. Want het is het centrale thema in Gods woord. Weet je, en om dat gebod te omzeilen, was er maar één middel. En er was maar één die dat kon. En dat was God zelf. En waardoor? Door dood te gaan. Romeinen 7 vers 2 die zegt, want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man, zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Dus de man die moest sterven. 1 Korinthe 7 vers 39, een vrouw is door de wet gebonden, zolang haar man leeft. Als haar man echter ontslapen is, is zij vrij om te trouwen met wie zij wil, maar alleen in de Heere. En in al deze teksten refereert Paulus aan Deuteronomium 24, aan de wet. Maar weet je, ook deze dingen, als je dit toepast op de dag van vandaag, wat gebeurt? Ook bij heel veel gelovigen, dan kom je altijd verkeerd uit. Je moet snappen waar het hier om gaat. Romeinen 6 vers 7. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. En dat was ook de reden dat de Heer Jezus is gekomen. Niet om het volk Israël tot bekering te brengen. Nee. Hij is gekomen om te sterven. Dat was de reden van de komst van de Heer Jezus. En op die manier kon hij de verloren schapen weer aannemen en hertrouwen. En dit is eigenlijk ook de werkelijkheid van het vervullen van de wet. Waarvan we in de bergreden lezen, Matthäus 5, zegt de Heer Jezus zelf, vers 17. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één titel van de wet voorbij gaan, totdat alles is geschied. Als hij gekomen was om de wet te ontbinden, dan waren alle wetten, alle geboden, waren krachteloos. Maar hij moest ze vervullen. Voor het volk, voor het huis van Israël. Daarom moest hij sterven, om in wezen de zonde te laten verdwijnen. Op deze manier was de enige manier dat hij zijn hele volk weer kon aannemen en hertrouwen, zoals hij beloofd had. Het nieuwe verbond wat in de toekomst gesloten wordt. Er staat in Ezechiël 36... U zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. U zult een volk voor mij zijn en ik zal een God voor u zijn. het nieuwe verbond. Dan gaan we nog even naar een paar teksten. Johannes 7, vers 34 en 35. En dan zegt de Heer Jezus tegen de Farizeeën: u zult mij zoeken, maar niet vinden. En waar ik ben, kunt u niet komen. De Joden dan zeiden tegen elkaar: waar zal hij naartoe gaan, dat wij hem niet zullen vinden? Hij zal toch niet naar de Grieken en de verstrooiing gaan? En de Grieken, in de grondtekst staat er eigenlijk Hellenen, ook te vertalen met heidenen. Deze Grieken of heidenen in de verstrooiing, die zijn niet uit het volk, maar die zijn uit de volken, uit de heidenen. 10 stammenrijk in de verstrooiing. Weet u, en ook in de Handelingen wordt er regelmatig over geschreven, of vaak over geschreven. Ook de 2 stammen, die zijn eigenlijk in de verstrooiing. Want zij hebben de Heer Jezus gekruisigd. Ze accepteren ook de Heer Jezus niet. Ook de brief van Jacobus, daar staat: een dienstknecht van God, van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Wees verheugd. Weet u, in die tijd van de Heer Jezus wisten nog heel veel mensen precies waar de 10 stammen waren. Rondom Israël, Galilea. Maar door eeuwen later, door al die eeuwen heen, zijn ze over de hele wereld verstrooid. Weet u, er zijn ook mensen uit de 12 stammen. Of uit de 10 stammen zijn teruggegaan. De ballingschap zijn ze met Juda teruggegaan naar Jeruzalem om de tempel te herbouwen. Maar wij denken dat wij weten, oh, die behoort nog, zie je wel, ook de 10 stammen zijn teruggegaan. Maar als wij lezen dat God zegt dat hij met die 10 stammen een scheidsbrief gegeven heeft aan de 10 stammen, dan is dat een scheidsbrief. En dan mogen wij wel anders invullen. Zie je wel, die 10 stammen horen er nog wel bij. Maar God heeft ze een scheidsbrief gegeven. Het is Gods zicht op het geheel. Weet u, en dat is ook waar God zelf, of de Heer Jezus, zich op richtte. Tot die verloren mensen. Matteüs 10. Deze 12 zond Jezus uit en hij gebood hen: u zult niet op weg gaan, u zult u niet op weg begeven naar de heidenen, en u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan, maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. Weet u, daarvoor is de Heer Jezus gekomen, om het verlorene te zoeken, de verstrooide 10 stammen. Hij wilde ze terugbrengen bij de Vader, zodat ze samen met Juda weer een eenheid konden worden. Ja, en nu kunnen we zeggen, en wij dan? Weet je wel. En dat is ook het moeilijke. Wij zijn ook in de volkeren. Wij weten niet waar wij toe behoren. Maar één ding weten we wel, dat door ons geloof in de Heer Jezus Christus, dat wij behoren tot een gemeente die zijn lichaam is. Dus kunt u zich herinneren de uittocht uit Egypte? Heel het volk werd uitgeleid door God. En wie kwamen daar ook mee? Enorm veel vreemdelingen. Mensen uit Egypte die niet tot het volk behoren. Ze moesten zich in de woestijn laten besnijden en ze behoren tot het volk. Ondanks dat ze van geboorte geen Israëliet waren, werden ze besneden en behoren ze tot het volk. En dat is het punt ook. Op een gegeven moment komen we bij Efeze 2 terecht. We weten met elkaar dat het volk Israël in de Handelingen tijd niet tot bekering is gekomen. Christus is opgevaren naar de hemel als bruidegom en hij wacht voor in de toekomst dat hij weer kan huwen met het volk als het volk tot bekering komt. Dan aan het einde van de handelingentijd, dan weten we dat Paulus met iets nieuws komt, een gemeente, het geheimenis. En ik heb net ook al gezegd, voor mijzelf, van Genesis tot Openbaring, gaat het alleen maar over het volk Israël. Ik heb u ook gezegd, het volk werd uitgeleid uit Egypte. Er waren allerlei vreemdelingen bij, die op een gegeven moment behoorden tot het volk. Ze werden besneden. En dan komen wij ineens bij de nieuwe boodschap, het geheimenis van Paulus terecht. En dan denken heel veel mensen, zie je wel, Israël, ja, is er niet meer, is weg. Maar we gaan even Efeze 2 lezen. Gaan we met elkaar gewoon even lezen. Vers 1, nou ja, tot en met 22. En we weten, heidenen, dat zijn mensen, de volkeren. Waaronder ook de 10 stammen verstrooid zijn. En op dit moment ook de 2 stammen behoren daarbij. Ze zijn allemaal in verstrooiing. En er staat daar in Efeze 1, tot en met 22. Bedenk, schrijft Paulus. Dat is een rondzendbrief. Bedenk daarom dat u die voorheen volkeren Efraïm was, in het vlees, en die onbesneden genoemd werd door hen, die genoemd worden besnijdenis in het vlees, de 2 stammen, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël, eerst blijkbaar niet, en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God, Loami, in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Door het bloed van Christus aan het kruis. Want hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft en beiden zijn 2. En zijn er geen 3. Hij heeft eigenlijk de 2 rijken, of de 2 volken, weer teruggebracht naar een eenheid. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. De vijandschap tussen God en het huis van Israël. Namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, waardoor God zijn volk niet meer kon trouwen, omdat hij van hen was gescheiden. Opdat hij, Christus, die 2, Juda en Efraïm, in zichzelf tot 1 nieuw mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat hij die beiden, Juda en Efraïm, in 1 lichaam met God zou verzoenen door het kruis, aan het kruis. Daar is het gebeurd. Daar heeft de verzoening is daar tot stand gebracht. Want door hem hebben wij beiden, mijn beiden is weer 2, door 1 geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Terug, aangenomen als geheel, als zijn volk. Gebouwd op de fundamenten van apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Weet u, dat zijn toch geweldige versen. Weet u, en nu kunnen we zeggen, behoren wij er bij de 10, behoren wij bij de 2? Wij zijn gewoon heidenen. Wij behoren er gewoon bij. Door geloof. Weet u, en Israël, die blijft in allen tijden Gods oogappel. En Deuteronomium 32 vers 10, die zegt dan ook, daar beschrijft Mozes Gods liefdevolle zorg voor zijn volk. Hij vond hem in het land der woestijn. Hij bewaarde hem als zijn oogappel. Weet u, een oogappel. Dus als u 1 oog dicht doet, ziet u maar 1 oog. Maar de oog is een kwetsbaar, iets kwetsbaars. Het is kostbaar. En eigenlijk als hij stuk is, is hij onherstelbaar. Als je dat allemaal toepast op Israël. Voor God is het iets kostbaars. Het is zeer kwetsbaar, hebben we gelezen. Ze liepen andere goden achterna. Bijna was het onherstelbaar. Christus, de Heer Jezus, moest sterven. Het is het toegangspoort tot het licht. Ik heb het opgezocht. En eigenlijk wordt hij beschermd door God zelf. Het is Gods oogappel. Weet u, en hij is ook vaak beschadigd. Een oog als je hem beschadigt. Maar Jesaja 63 vers 9 zegt, bij de beschadiging. En hun benauwdheid was hij ook benauwd. God was er altijd bij. En wij kunnen dit lezen vanuit zijn woord. En wij weten onze positie in Christus. En wij kunnen de dingen bedenken die boven zijn. Want dat is onze positie. Het hemelse. Waar Christus is. Met hem zijn we opgewekt. Want uw leven, staat in de Colossenzen 3 vers 1. Bent gestorven en uw leven is met Christus en verborgen in God. En wanneer hij verschijnt, zullen wij met hem verschijnen. Weet u, voor mij is het gewoon dat Israël het volk Gods is. De hele Bijbel door. En door hen, door het volk, hebben wij vrije toegang tot Christus. Wij mogen erbij horen, door geloof. En als wij geloven dat Jezus de Christus is, en hij voor ons is gestorven, mogen wij weten dat wij samen met hem in het hemelse zijn. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen. En wie heeft een lied? Abba Vader. Voordat we het lied gaan zingen, dan ga ik afsluiten met gebed. En aansluitend is er koffie en thee. Ik weet niet of er iets bij is, maar dat zien we wel. Maar in elk geval waarschijnlijk wel een koekje bij. Dank u wel, Vader, dat we zo bij elkaar mochten zijn rondom uw woord. Heer, dat we uw woord mochten openen. Heer, en als we dat zo allemaal overdenken, dan is het geweldig wat voor plan dat u hebt met uw volk, maar ook met ons. Door alle eeuwen heen en ook voor de toekomst. Heer, dat we mogen weten dat we eenmaal bij u mogen zijn in het hemelse. En dat we ook zo door het leven mogen gaan, elke dag weer. En dat u altijd nabij bent onder alle omstandigheden. Heer, dat u ons ziet in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Zo wil u ook de komende week voor u neerleggen. Heer, in alles wat er op ons afkomt, mogen we steeds ons oog gericht houden op u. Amen. Zullen we dat staande doen? Iedereen een fijne zondag toegewenst en er is nog koffie en thee. En degenen die naar huis gaan, wel thuis.